In de vorige aflevering hoorde je hoe Johannes Lutma Kwap letterlijk tot grote hoogte bracht met zijn ontwerp voor het immense koorhek in de Nieuwe Kerk van Amsterdam. Met het overlijden van Johannes Lutma in 1669 leek ook voor Kwap het laatste uur geslagen te hebben. Bij de ambachtslieden van die tijd sloeg het niet echt aan. En voor het brede publiek was de stijl te ingewikkeld.
Het is zoals met alle modes en met alle stijlen. Die hebben een zekere levensduur en daarna willen mensen weer wat anders.
Maar was de Kwap-stijl ook echt dood toen Lutma overleed? Op die vraag zoeken wij in deze derde aflevering het antwoord. Dat doe ik samen met Reinier Baarsen, conservator van het Rijksmuseum. En je weet het inmiddels misschien, hij stelde de tentoonstelling samen over Kwap. En ik ben Janine Abbring. Dit is In het Rijks, de podcast van het Rijksmuseum, waarin we bijzondere verhalen vertellen over kunstwerken en hun makers. Hoe meer je weet, hoe meer je ziet. Wat gebeurt er met Kwap na het overlijden van Johannes Lutma in 1669? Om die vraag te beantwoorden moeten we terug naar de familie van Vianen. Ik fris nog even het geheugen op. De zilversmid Paulus van Vianen werkte aan het hof van keizer Rudolf II. Paulus experimenteerde daar met vormen, iets wat we later als Kwap zijn gaan omschrijven. Zijn broer Adam deed in Nederland hetzelfde, met een revolutionaire kan als absoluut hoogtepunt. Laten we teruggaan naar het jaar waarin Adam van Vianen overleed, 1627. Zoals we in de vorige aflevering vertelden, trad Johannes Lutma in Adams voetsporen. Maar wat gebeurde er ondertussen bij de familie van Vianen?
En dan wordt zijn werkplaats gewoon voortgezet door zijn zoon Christian van Vianen. Die had al lang bij zijn vader gewerkt en was ook al lang meester, maar krijgt dan zelf geen meesterteken. Dus dat betekent dat hij voor zijn vader werkt. Christian van Vianen wordt ook als zilversmid opgeleid. Het was natuurlijk een heel succesvol bedrijf. Of tenminste, dat nemen we aan wat Adam van Vianen had. Ik denk heel kleinschalig. Hij zal niet veel leerlingen of mensen in dienst hebben gehad. Omdat het nou juist, het waren echt eigenhandige werken. Je had denk ik zilversmidsateliers die meer commercieel werkten. Waar misschien wel meer mensen werkten. En Christian wordt helemaal opgeleid in de stijl van zijn vader. En probeert die successtory voort te zetten. Dus hij moet, als zijn vader overlijdt, moet hij zelf ook meester worden in het schilderen. Dan moet hij ook een meesterteken kiezen. Want dat deed je, daar stempelde je je zilver mee. En dan kiest hij de initialen van zijn vader. Dus hij zet gewoon het bedrijf van zijn vader eigenlijk voort.
Maar Christian is een echte Van Vianen. Zijn oom Paulus vond Nederland te klein voor zijn ambities. En bij Christian is dat niet anders. Het leiden van een zilversmeedbedrijf is voor hem niet bevredigend. Hij wil meer. Hij wil iets groters.
Christian van Vianen die gaat vermoedelijk in 1632 naar Engeland. En daar gaat hij werken voor de koning Karel I, Charles I. En hij is misschien wel de grootste opdrachtgever van alle Engelse koningen geweest.
Dus waar Paulus inderdaad naar Praag trok om daar aan het hof te werken,
ging Christian naar Londen.
En
wat Karel I wil, die wil een kunstenhof creëren. Zoals Rudolf II dat had in Praag of Philips IV in Spanje, in Madrid. En hij wil dus net als die vorsten grote kunstenaars aan zijn hof verbinden. Hij wil Rubens graag aan zijn hof verbinden. Dat lukt hem niet. Die komt wel naar Engeland en krijgt hele grote opdrachten. Het lukt hem wel om de schilder Anton van Dijk, ja, de grootste leerling van Rubens, die komt aan zijn hof werken. Hij haalt een aantal beeldhouwers uit diverse landen naar Londen toe. Want Engeland liep echt achter in de ontwikkeling van de kunsten. De koningen voor Charles I waren geen grote opdrachtgevers geweest.
Omarmde King Charles met Christian eigenlijk ook het Kwap?
Blijkbaar mocht ook Christian van Vianen in Londen ook voor andere opdrachtgevers kunstwerken maken. We kennen niet veel van zijn werk, maar er is één ongelooflijke schaal die in het Victoria and Albert Museum is in Londen. Dat is heel interessant. Die signeert en dateert hij dan plotseling wel. Christian van Vianen, 1635.
Niet met de initialen van zijn vader?
Nee, zijn eigen naam. Mm-hmm. Die is niet gemerkt. En hij is duidelijk uitgedaagd geworden door de verwachtingen van het Hof in Londen. En ook de grote edelen om Karel de Eerste heen. Het was een enorme bloeiperiode in Engeland met hele ambitieuze verzamelaars, hele ambitieuze opdrachtgevers. En ja, of je dat nou wist toen hij naar Londen ging, maar hij heeft duidelijk in Engeland opdrachten gekregen van een allure die hij in Nederland niet zou hebben kunnen krijgen. Ja, Lutma in Amsterdam had dus een bepaald soort markt gevonden waar dergelijke stukken wel gevraagd werden. Maar in zekere zin zat Christian van Vianen toch nog weer dichter bij een vuur in ieder geval. En hij heeft dus in 35 een hele grote schaal gemaakt. We weten niet voor wie. De rand is helemaal gemaakt van dolfijnenlichamen. En in het midden is een zee. Het zijn thema's die ook in zijn werk en ook zelfs al in het werk van zijn vader in Nederland voorkomen. Je ziet in de zee een dolfijn die een vis doodbijt. Ja, dat doet eigenlijk al een beetje denken aan de binnenkant van de kan
met die salamanders
van Adam van Vianen uit 1614. Maar het interessante is, de Engelsen noemen dat het meesterwerk van auricular, wat hun woord is voor kwap. Maar als je goed kijkt, is er eigenlijk geen kwap meer. Er is eigenlijk geen element meer waarvan je kan zeggen, ja, dit is nou echt kwap. Het is eigenlijk helemaal naturalistisch geworden.
Dat vind ik ingewikkeld, omdat ik uit jouw woorden tot nu toe heb begrepen dat kwap ook een heel erg in beweging-achtig iets is. Juist ongrijpbaar, juist organisch. Dus waarom is dit dan volgens jou weer minder kwap dan?
Nou ja, omdat je eigenlijk alles wat je hier ziet kunt benoemen. Dus kijk, die rand is gemaakt van twee dolfijnen. Daarbinnen is een zee, daarin zie je vissen. Maar er zijn eigenlijk niet meer onderdelen waarvan je denkt, wat is dat nou eigenlijk? Is dat een masker of is dat de onderkant van een ander beest? Of het lijkt wel te veranderen voor mijn ogen. Dat wat je noemt groteske element van het kwap, dat is hier niet meer aan de orde. Als je die schaal ziet, denk je, oh, hij is op de grond gevallen en hij is verbogen. Maar dat is niet het geval. Dat is een bewust effect. En dat is dus eigenlijk weer datzelfde, ja, niet geconstrueerde, maar alsof het in beweging is, wat heel kenmerkend is voor kwapzilver, maar één aspect is van kwapzilver. Dat is hier de essentie geworden.
Ondertussen loopt in Engeland de spanning op. Een burgeroorlog breekt uit in 1642 om Karel de Eerste, oftewel King Charles, van de troon te stoten. En voor Christian heeft dat ook consequenties.
Hij heeft werkelijk 10 jaar lang in Londen de grootste, de belangrijkste opdrachten uitgevoerd. Of laten we zeggen 8 jaar lang.
Ja.
Maar in 1941 verliest eigenlijk de koning al heel veel van zijn macht. Dus dan kan hij ook die opdrachten niet meer geven. Dus Christian die denkt, ja hoor eens even, wat doe ik hier? En die gaat terug naar Utrecht.
Na 10 jaar in Engeland gewoond en gewerkt te hebben, moet Christian in Utrecht weer helemaal opnieuw beginnen. Hij begint met een schone lei en probeert zijn werk als zilversmid weer op te pakken. Een onderneming die weinig succesvol blijkt.
In 1942 keert hij terug naar Utrecht. Maar dat is dan ook een saaie boel voor hem. Want Utrecht is in belang wat afgenomen. Zeker ook als kunstencentrum. Utrecht was wel heel erg deel van het handelsmerk Vianen. Dus dat was waarschijnlijk niet zo makkelijk om opeens te zeggen, weet je wat, ik ga nou naar Amsterdam.
Nee, een Van Vianen hoorde in Utrecht.
Ik denk dat dat wel speelde.
Maar het voelde eigenlijk als een degradatie voor hem.
Dat moet echt, ja. En voor zover we weten uit archiefstukken, krijg je de indruk dat hij dan ook niet zo actief is als zilversmid als hij terug is in Utrecht. Maar dan gaat hij huizen verkopen.
Een zilversmid die aan het Britse Hof heeft gewerkt en die nu zijn geld moet verdienen als vastgoedhandelaar. Zijn vader maakt een paar decennia daarvoor het kunstwerk dat leidde tot een kleine revolutie. Zijn oom legt aan het hof van keizer Rudolf II de basis voor de kwapstijl. Waarom lukt het Christian dan niet om op zijn minst een succesvolle zilversmederij op te zetten in Utrecht?
Die grootste stijl die hij in Engeland heeft ontwikkeld, wat we dus eigenlijk alleen maar weten naar aanleiding van die ene fabelachtige schaal, daar vindt hij vermoedelijk geen emplooi voor in Utrecht. Er zijn geen opdrachtgevers daar die zulke immense en ongelooflijk kostbare stukken op dat moment eigenlijk willen kopen. Het is ook veel groter geworden. Het is een enorme schaalvergroting. Dus kun je alleen maar constateren dat dat in Utrecht op dat moment niet aan de orde was. Het zou zelfs, denk ik, in Amsterdam bijna te grandioos zijn geweest. Je ziet dat hij vooral zich een beetje als een zakenman gaat ontplooien.
Hm.
Maar Christian laat het er niet bij zitten. Als zoon van een van Nederlands belangrijkste zilversmeden wil hij zijn vader eren. En stiekem misschien ook zichzelf weer in de spotlights plaatsen. Hij vindt een manier om de nalatenschap van zijn vader en indirect daarmee zijn eigen werk bij iedereen in het vizier te brengen.
Dan gaat hij de ontwerpen van zijn vader, die hij vermoedelijk grotendeels als tekeningen nog heeft, als onderdeel van de ateliernalatenschap, gaat hij in print laten brengen. En daar wil hij een heel groot boek van uitgeven. De kunstige modellen wordt dat genoemd. Op de titelpagina zegt hij het worden 8 delen. Dus het zou een immens boek zijn geworden. Na 3 delen houdt het op. En wordt het tot een boek samengevoegd. We weten uit berichten dat het eigenlijk altijd een betrekkelijk zeldzaam boek is geweest. Dus hij geeft dat uit, ja, om het genie van zijn vader nog een keer te presenteren eigenlijk.
Was dat gebruikelijk in die tijd dat mensen dan een prentenboek van iets gingen maken?
Nou, kijk, we hebben het er steeds over. Hoe wisten ze nou in Praag waar ze in Utrecht mee bezig waren? Of hoe wist je nou in Londen wat de mode was in Rome? En dat was natuurlijk niet zo gemakkelijk. Je kon tekeningen sturen of iets dergelijks. Maar die tekeningen worden dan in print gebracht. En prenten van meubelen of decoratieve motieven of versieringen of vormen van vazen of modellen worden vanaf de vroege 15e eeuw hele belangrijke manieren om, nou ja, zoals nu een modetijdschrift bij wijze van spreken, vernieuwingen wereldkundig te maken. En we zijn er wel steeds meer achter gekomen dat heel veel vernieuwingen toch aan de prenten vooraf gaan. Dus dat iets in feite gebeurd is en dan wordt het in die prenten vastgelegd.
Achteraf.
Maar toch waren die prenten nog altijd een heel belangrijk middel om, nou, zoals ik zei, vernieuwingen te verspreiden.
En dat prentenboek wat Christian dus maakte over het werk van zijn vader, is dat dan een soort catalogus?
We weten niet precies. Hij noemt het kunstige modellen. En je ziet heel duidelijk aan de hele opzet van het boek dat hij er een andere bedoeling mee heeft. Veel van die prentreeksen worden bijvoorbeeld op de titelpagina opgedragen aan handwerkslieden. Ten dienste van schilders, beeldhouwers, noem maar op, edelsmeden. Met andere woorden, daar wordt duidelijk gezegd, dit is voor jullie een interessante bron om vernieuwingen of informatie aan te ontlenen. Maar het is duidelijk, Christian van Vianen, die zit meteen op een heel ander niveau. Die stelt zich iets heel anders voor. Het is een hoogdravende titel in het Nederlands, het Frans en het Latijn, waarin hij het werk van zijn vader presenteert. En hij zegt, het is voor de liefhebbers van de kunst. Dus hij heeft het helemaal niet over mensen die daar enigerlei praktisch nut aan zouden kunnen ontlenen. Hij richt zich direct op geleerden en kenners, mensen die in een grote bibliotheek zo'n werk op zouden willen nemen. Het komt in 3 afleveringen, zou je kunnen zeggen, wordt het gepubliceerd. Zijn bedoeling is om 8 delen te maken. Maar het is duidelijk dat vanaf het begin toewerkt naar een boek. Naar een gebonden, wat je later gaat noemen, oeuvre. Waarin werkelijk het werk van zijn vader vastgelegd wordt voor de bewondering van het nageslacht.
En dat prentenboek inderdaad in het Latijn, in het Frans ook. Want we zijn inmiddels in Tsjechië geweest, in Nederland, Engeland. Hoe zat het eigenlijk inderdaad in Frankrijk, Spanje bijvoorbeeld? Was het kwap daar ook in opkomst? Of?
Nou, als rond 1650 de kunstige modellen worden gepubliceerd, dan is voor een groot deel die golf van fantasievolle, onbegrijpelijke, bizarre, bewegelijke vormen die overal in veel gedeeltes van Europa wel een zekere uitwerking heeft gehad, die is voor een gedeelte al voorbij.
Ja, maar als we even de chronologie loslaten en kijken naar inderdaad die decennia daarvoor, over toen kwap nog wel in opkomst was. Ja. Was dat dan alleen aan de orde in Nederland, Tsjechië, Engeland? Of hoe zat dat dan bijvoorbeeld in Frankrijk?
Het kwabbig ornament, of ornament wat er een beetje op lijkt, wat een beetje die eigenschappen heeft, dat zie je op vrij veel plaatsen. In de 17e eeuw is eigenlijk Duitsland het belangrijkste land waar heel veel kwabbige vormen in worden gebruikt, maar is op een totaal andere manier dan in Nederland. Alleen al historisch gezien, je hebt niet die paar genieën, zoals in Nederland, die het eigenlijk op een hoog conceptueel niveau ontwikkelen, maar het komt juist helemaal in de handen van een groot leger aan handwerkslieden, beeldhouwers, beeldsnijders, edelsmeden, die allemaal zelf in een beetje wonderlijke, vaak een beetje koddige versies daar op doorborduren. Wat het Nederlandse kwab zo heel bijzonder maakt, is dat het niet zo is dat je een vorm hebt en daar is wat kwab aan toegevoegd, maar dat kwab echt het wezen wordt van het kunstwerk zelf. En in Duitsland, waar het veel meer verspreiding krijgt dan in Nederland. Dus de Duitsers spreken ook over een Ohrmuschelstil, terwijl wij eigenlijk niet over kwapstijl, want het wordt bij ons nooit werkelijk een stijl. Daar een stijl, je moet toch een bredere geldigheid hebben.
Adam had de kwapkan en Lutma het koorhek. Van Christiaans werk heeft weinig tastbaars de tand des tijds doorstaan. Was het prentenboek dan het sluitstuk van de carrière van Christiaan? Hield het hiermee definitief op? Niet helemaal, want zijn leven neemt namelijk nog een onverwachte wending.
Christiaan keerde op een gegeven moment ook weer terug naar Engeland.
Ja.
Charles I was een kopje kleiner gemaakt.
Ja, Engeland is een korte tijd een republiek geweest. Maar in 1660 wordt daar een eind aan gemaakt. En dan wordt de zoon van Charles I, Charles II, wordt koning. En daar is altijd veel te negatief over gedacht wat Christiaan nou eigenlijk in Londen zal hebben gedaan. Maar die moet daar dus een verbluffende kunstwerk hebben gemaakt. Want de koning haalt hem meteen weer terug. En het is notabene 18 jaar nadat hij is vertrokken. En al zijn goud en zilver is al lang omgesmolten. Dus hij moet een enorme indruk hebben achtergelaten.
Op reputatie wordt hij teruggehaald.
Ja, er was niet meer veel over. Zeker bij de koning was eigenlijk alles weg. Het is wel zo dat de tekeningen voor het altaar zilver voor St. George's Chapel, daar wordt ten eerste gewoon over geschreven dat Karel I die zo mooi vond dat hij ze aan zijn kunstverzameling heeft toegevoegd. Dat was op zichzelf al heel uitzonderlijk, dat ontwerptekeningen die eer te beurt viel. En ook zijn zoon, Karel II, heeft die later nog in zijn kunstcollectie. Christiaan gaat terug. Hij neemt een tweede edelsmid mee, de Bruin van Berendrecht, een andere zilversmid die samen met hem waarschijnlijk opleiding heeft gevolgd bij Adam van Vianen, die ook een beetje in een verwante stijl werkt. Dus hij voelt dat hij ondersteuning nodig heeft. Maar voor zover we weten heeft hij eigenlijk toch heel weinig meer geproduceerd. Hij gaat dan in 69 dood. En er zijn eigenlijk geen vermeldingen van dingen die hij nog maakt. Die samenwerking met die de Bruin van Berendrecht lijkt ook niet zo'n succes te zijn geweest. Er komt dan een edelsmid uit Luik, die heet Kokus. Die trouwt met de dochter van Christiaan van Vianen. En daar gaat hij mee samenwerken. En dat wordt eigenlijk zijn opvolger aan het hof.
Met de dood van Christiaan verdwijnt de laatste ambassadeur van kwab. Het is inmiddels 1671. In Nederland is de stijl al een tijdje uit de gratie bij ambachtslieden. En ook in andere landen wordt de stijl niet verder ontwikkeld of in leven gehouden.
Het kwab stierf eigenlijk een beetje een soort langzame dood, kan ik dat zo zeggen?
Ja, kijk, alles gaat op een gegeven moment uit de mode. Langzamerhand is kwab een wezen geworden voor ons. Ja. En we van kwab gaan houden.
We houden
en denken,
er nu van.
Och, ja. Dat arme kwab is het gestorven. Ja. Maar in principe is dat natuurlijk het lot van iedere stijl, van iedere mode, dat die wordt vervangen door een volgende mode.
Maar wat de extra wrang wel is, is dat er zoveel is omgesmolten. Dat is eigenlijk hartverscheurend, toch?
Ja, dat geldt voor al het zilver, want het ging de mensen om het metaal. En wij hebben van het werk van de Van Vianens, dat geldt dan voor Christiaan niet, maar van zijn vader Adam en van zijn oom Paulus relatief nog meer over dan van het werk van, ik zou maar zeggen, meer anonieme zilversmeden over is, want daar is gewoon heel vaak helemaal niets van over. Maar ze zijn altijd beroemd gebleven en daar heeft natuurlijk dat boek ook een grote rol in gespeeld.
Het eigenlijke kwab, de kwabstijl, had dus ongeveer een levensduur van pak een beet 50 jaar. Maar het idee van kwab blijkt een stuk duurzamer.
Kwab is altijd nogal specifiek gebleven, maar het is niet architectonisch. Dus je ziet niet dat iets gebouwd is. Je ziet niet iets, oh kijk, daar is een voet en daar rust heel solide een volgend onderdeel op. Het ziet er eigenlijk meer uit alsof het gegroeid zou zijn in de natuur. Het is in die zin organisch tegenover architectonisch. Dat komt terug. Het rococo in de 18e eeuw lijkt in veel opzichten op kwab. En de vloeiende vorm van de Art Nouveau lijkt eigenlijk ook weer op kwab. Als mensen in het buitenland de kwabkan, de kam van Adam van Vianen uit 1614 zien, dan zeggen ze, nee, dat is Art Nouveau, dat moet Art Nouveau zijn. Dus er is een anti-klassieke vorm van ontwerp die eigenlijk iedere keer weer zijn kop opsteekt. Bij veel moderne ontwerpers speelt het organische een hele grote rol. Ik denk, gek genoeg, dat kwap heel modern is en heel erg ertoe doet voor ontwerpers van nu. Ik ben ervan overtuigd dat de vormgeving van het kwap eigenlijk heel actueel is. Maarten Baas, die maakt van die druiperige stoelen, ja, die gaat dus op een bepaalde manier ook om met een rechte bestaande vorm waar hij op varieert, waar hij mee werkt.
Dat zijn die stoelen waarvan het lijkt alsof ze gesmolten zijn.
Dat is natuurlijk eigenlijk nogal kwapachtig. Joris Laarman, die heeft de bone chair gemaakt, waar die dus van geraamteachtige structuur, precies zoals eigenlijk Paulus van Vianen bij het ontwikkelen van het kwapornament heeft gewerkt.
Staat ook in het Rijksmuseum.
Staat ook in het Rijksmuseum, inclusief prototype zelfs. Ja, Marcel Wanders, die heeft zelfs een snotty chair gemaakt. Dus die heeft zich ook door vormen uit de natuur, waarvan je nou niet in eerste instantie zegt wat een mooie vormen, maar meer juist wat een mysterieuze of zelfs misschien gewoon wat een lelijke vormen, maar zich laten inspireren. En dat lijkt wel verwant te zijn aan waar kwap ook eigenlijk voor staat.
Maar die kunstenaars, die ontwerpers, zullen niet denken van, goh, wat heb ik nu een kwapachtige stoel ontworpen?
Nee, gelukkig niet. Want je hoeft niet een kunsthistoricus te zijn om een goed kunstenaar te zijn. Ik denk dat het nogal moeilijk is om, als je de hele kunst op je schouders draagt uit het verleden, om je daar nog met zelfvertrouwen toe te verhouden. Maar ik denk wel dat dat kwap nu makkelijk aan zal slaan bij, ik zou maar zeggen, moderne gevoeligheid. Want eigenlijk is het ook een soort van abstracte kunst. Het is abstracte kunst uit het verleden. Dat hele wonderlijke, dat hele griezelige en onbegrijpelijke wat er voor de mensen in de vroege 17e eeuw aan moet hebben gezeten. Het zal moeilijk zijn om dat gevoel terug te brengen. Want ja, dat zijn we iedere dag in horrorshows of overal gewend. Dus het is moeilijk om je weer te verplaatsen in de verpletterende werking die zo'n betrekkelijk klein kunstwerk had, omdat mensen veel minder hadden waar ze naar keken en met veel meer aandacht keken naar de kunst die gemaakt werd.
En ook veel minder gewend waren.
Ik vind het niet minder gewend. Ze waren beter gewend, maar misschien een beetje minder hoeveelheden.
Die kwapkam, dat is wel iets wat jij, je zou daar wel een afbeelding van boven je bed kunnen hebben hangen.
Nee, dat hoeft nou ook weer niet. Nee.
Mooi of niet, daar valt uiteraard nog lang over te twisten. Maar wat vaststaat, is dat Nederland met kwap een heel belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de decoratieve kunsten in de 17e eeuw. De kan van Adam van Vianen maakt deel uit van de vaste collectie van het Rijksmuseum en is dus dagelijks te bekijken. Dat geldt ook voor het koorhek van Johannes Lutma. Alleen moet je daarvoor naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam.